Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau De Leidt en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marij van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Ik zit vandaag in de studio met Jasmin Verwijs. Echt van harte welkom. Je bent fotograaf in het dagelijks leven. En ik zat een beetje op je website en je socials te scrollen. Maar wauw, echt. Wat heb je onwijs gave stijl, zeg.
Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn bij jou. Leuk dat je me hebt gevraagd voor deze podcast.
Ja, ik kijk heel erg uit naar dit gesprek. Ik vind het echt een voorrecht dat je een verhaal wil doen. En zo ook heel veel andere vrouwen wil inspireren met jouw levensverhaal. En datgene wat je allemaal geleerd en ontdekt hebt ook in jouw leven. Mm-hmm. En wat is jouw favoriete shoot ooit geweest?
Favoriete shoot?
Ja?
Eigenlijk zijn ze allemaal leuk. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, elke klant heeft zo zijn eigen dingen. Elke bruiloft of elke... ik kan daar eigenlijk niet in kiezen. Ik heb wel volgend jaar heb ik er ook eentje staan in Frankrijk. En dat is wel heel tof.
Is het dan Nederlands stijl of een Frans?
Ja, wel Nederlands stijl. Dus dat, dat is altijd wel weer bijzonder. En afgelopen jaar dan op Ameland vind ik ook altijd wel weer... Ja, het is niet heel ver weg, maar het is altijd wel heel bijzonder. Trouw in een vuurtoren.
Wauw.
Ja. Dat is toch wel weer iets aparts. Dus,
Je komt zo op allerlei plekken, in allerlei settings.
Nou, daarom.
Je ontmoet superveel mensen.
Ja, ook dat. Dus het is heel veelzijdig werk. Of tenminste, ja.
Hey, en heb je het vakje zelf eigen gemaakt? Of heb je fotoacademie gedaan?
Nou, ik heb grafisch gedaan. Dus wel die creativiteit zat er wel in. Maar uiteindelijk eerst hobbymatig en daarna was het uitgegroeid tot mijn werk. Dus nu ben ik fulltime fotograaf sinds 2019.
Oh ja.
Dus
Je hebt lekker de COVID-jaren meegepakt.
Ja, ook. Ja, heftig. Precies. Ja, eerste jaar dat ik net start en dan gelijk COVID. Dus, het was uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En een beetje schuiven met mensen en flexibel zijn.
Zo,
dat heb je toen wel geleerd. Ja,
als iets ondernemers kenmerkt die de COVID-periode doorgekomen zijn, die in ieder geval met mensen werkte, was wel dat je echt super flexibel moest zijn.
Ja, continu was het weer, maar ook voor de klanten zelf natuurlijk. Heel tijd kijken van, gaat er weer een nieuwe verandering komen? Ja, het is echt, ik kan het al bijna niet meer herinneren dat die tijd is geweest. Dat is echt gek.
Gelukkig maar.
Ja, gelukkig maar, ja. Ja.
Ja, op een gegeven moment, iedere keer al die lockdowns en al die restricties, dan denk je op een gegeven moment ook van, hoe dan nu verder?
En moeilijk allemaal, ja. Ja, vooral knuffels, weet je wel, dat was ook echt wel een ding. Een bruiloft knuffel je natuurlijk wel. Ik bedoel, ook al zeg je van tevoren niet, als iemand getrouwd is, dan doe je het alsnog natuurlijk. Dus ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. En als die emotie niet getoond kan worden, dan denk je,
ja, dat is wel echt gek, ja.
Dat is heel gek, ja.
Ja. Ja, ik ken een stel en die hebben dus een soort van drive-through receptie gehad. En die zei, het was wel ook wel echt heel leuk. Het was heel koud, want ze stonden natuurlijk zelf buiten.
Het is wel
heel
bijzonder natuurlijk, als je terug dan denkt en dan terugkijkt naar die foto's van, Dus ja, het is wel heel...
Ik kan merken het. Ja, het gaat de geschiedenisboeken natuurlijk in. Gewoon van hoe
als je over 10 jaar terugkijkt van, wat een drive-in bruiloft.
Ja. En je bent zelf ook getrouwd?
Ja, klopt. Ja.
Al lang samen?
We zijn 6,5. Ja, 6 jaar samen.
En hoeveel daarvan getrouwd?
2 jaar. Dus ook 2020. Dus ook nog in de COVID.
Oh ja.
Ja. We dachten, je weet niet hoe lang het gaat duren. Dus laten we het maar doorgaan. Ja. Maar 2 jaar getrouwd. Ja, dit jaar is dan 7 jaar samen. Dus,
Mooi, hè? Ja. Hey, maar jullie hebben samen ook wel de hobbels of in ieder geval wat struggles gehad als het aankomt op je samen je toekomst bouwen, verrast worden door bepaalde dingen. Kun je ons eens meenemen in jullie reis daarin?
Wij zijn, we waren 4 jaar dan samen. Toen dacht ik, dan gaan we trouwen, 2020 dan. En daarvoor hadden we ook al wel dingen. Mijn man heeft dan een burn-out gehad en een angststoornis. Dus dat was eigenlijk al best wel een ding. Gelukkig is er helemaal goed van, hoe noem je dat?
Hersteld.
Hersteld, natuurlijk, dat blijft altijd wel natuurlijk een zwak punt. Hij moet gewoon sneller bijvoorbeeld rekening houden met bepaalde dingen. Als hij denkt, het is te veel. Maar goed, dat heeft hij echt goed overwonnen. En dat is ook super knap. Maar ja, toen gingen we trouwen. En we hadden altijd wel een kinderwens ook. Het wist ik wel, hij ook. Hij wilde het liefst op zijn 20ste al een kind, bij wijze van. Ja,
ja, het is echt gewoon echt een warm hart voor kids, allebei.
Ja, ja, en ik ook, weet je, ik dacht vroeger altijd al gewoon, nou, ik wil gewoon een groot gezin. Maar hij dacht dat wat minder groot, maar je gaat er toch over fantaseren. Vooral als natuurlijk je relatie gewoon steady is en we wonen al samen.
Ja, dan zou je gewoon weten, ik wil met jou gewoon oud worden. Ja. Ik wil gewoon met jou toekomst bouwen.
Nou, precies. Ja. En ja, toen gingen we trouwen. En toen dacht ik, nou, daarna stop ik wel met de pil. Want die slikte ik dan over 10 jaar. En dan, kijken we wat er gebeurt. Ik was toen 24. Dus op zich, ja, het hoefde ook niet alle minuut. Ik was dan best wel jong. En,
maar gewoon zien hoe dat zou lopen. Gewoon.
Ja, precies. Meestal zeggen ze dan binnen een half jaar tot een jaar... dat je er een beetje voor uit moet rekenen.
Ja, want echt dat ontpillen... Ja. Dus dat je lichaam weer je cyclus oppakt. Vooral als je jong al begonnen bent met de pil. Dan is dat best wel een ding ook. Dus ja, je lichaam echt die... al die hormonen moeten dan weer op gang komen.
Ja.
Dus daar staat inderdaad zeker wel een half jaar tot een jaar voor inderdaad. Ja.
Nou, zeker. Ja, dus we dachten nou dan... ik denk dat ik het toen ook even een tijdje eerst begin niet werd. Dus ik dacht, nou ja, het komt wel. En uiteindelijk ben ik het wel iets van een stuk of 6 keer nog geworden... ook nog netjes bijgehouden. Natuurlijk van die ovulatietesten gedaan. Dat zag je ook inderdaad echt wanneer ik echt ovuleerde. Tenminste, dat stond op die testen.
Yeah.
Maar ja, elke keer was het niet raak op een of andere manier. Dus op een gegeven moment denk je toch wel, dat is wel vreemd. Maar ja, hè, we waren nog maar net begonnen. Niet bij iedereen dus, is het in 1 keer. Nee. Ja, daar hou je toch wel rekening mee. En dat was het toen in mei. Ja, in mei. Toen zou ik weer ongesteld moeten worden, maar het gebeurde niet. Dus dan denk ik natuurlijk eerst, ik ben misschien wel zwanger. Dus natuurlijk nog getest. 2 weken later weer getest. Nou, dan denk ik toch, het is dan toch niet. En,
maar wel vreemd dan, als het uitblijft. Dus je denkt, hè?
Ja, dan denk je natuurlijk als eerste aan van, misschien is het nu wel... terwijl het klopt niet helemaal met de tijd dat we het doen. Maar ja, je weet het soms niet. Misschien...
zijn natuurlijk zoveel dingen die daar ook invloed op hebben. Van voeding tot stress tot aan nachtrust. Nou ja, het is zoiets kwetsbaars gewoon. Hoe je cyclus goed in goede banen mag lopen of niet. Maar het bleef uit. Je werd niet ongesteld in die tijd.
Nee, klopt. En die laatste, 2 keer dat ik het wel was. Toen was het opeens wel regelmatig. Was het gewoon elke maand. Dus ik dacht, eindelijk, mijn cyclus. Snap nu... hoe het moet, zeg maar. Yeah. Dus dan kunnen we ook wat beter dat gaan proberen. Want als het elke keer maar vanaf september tot december was het maar 2 keer... dan heb je ook weinig kans natuurlijk om dan het echt te proberen.
Yeah. Dus, en dan is het ook moeilijk om te weten,
wanneer komt het?
Ja, wanneer komt het? Wanneer kun je het dan proberen? En wanneer overleer je dan? Of,
Als je nou regelmatig bent, dan weet je een beetje van wanneer je moet... wanneer co-time is, om maar zo te zeggen... toen bleef het uit, ik dacht eerst toch, misschien is het gewoon weer onregelmatig en komt het daardoor. En het was natuurlijk net zomer, dus toen gewoon de zomervakantie ook afgewacht. We gingen ook op vakantie in, was het juli of augustus. Maar toen bleef het weg. En toen dacht ik, dit is wel heel gek. Als het zo lang weg blijft, ik had wel eens gehad natuurlijk 2 maanden of misschien 2,5. Maar dat was al een paar maanden. En
dat is toch wel vreemd.
Ja, dat hoort niet, zeg maar.
Dus, en deelde je dat ook in die tijd met iemand? Of was het eigenlijk iets wat je samen dan wel wist? Of daarin, op een gegeven moment gaat het natuurlijk opmerken. Mm-hmm. In het begin denk je, we zien het wel weer. Het zal wel weer net zoals in het begin zijn. Het komt wel weer op gang. Maar op een gegeven moment bleef het natuurlijk uit.
Nee, eigenlijk met niemand gedeeld. En het gekke was ook nog, op vakantie, waren we toen op vakantie met de camper. En ik weet nog goed... Op een gegeven moment dacht ik, ik weet niet waarom, maar ik dacht, ik ga een test doen. Ik had gewoon bepaalde klachten, ook 's morgens dat ik dan echt misselijk was. En dat hield een beetje aan die vakantie. Dus ik dacht echt even, misschien op een of andere manier dat het toch gelukt is. Ja, je weet het soms niet.
Nee.
En achteraf denk ik, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want ik was helemaal niet meer, kreeg helemaal niet meer ongesteld. Maar toen heb ik echt nog een test gedaan. En dan kwam zo'n 6 dagen eerder test. En toen kwam er echt zo'n heel licht streepje.
Oh.
Dus ik dacht, oh, misschien dan toch wel.
Ja, vooral als je natuurlijk misselijk bent. Dat ja, je denkt, nou,
ja en ook gewoon bepaalde symptomen. Dat ik dacht, ja, dit hoort niet bij mij. Dus ja, mijn lichaam voelde wel zo. En toen daarna natuurlijk dacht, nou, nog niks zeggen. Want ja, wie weet is het wel niet. Dus heb ik zelf daarna een paar dagen later nog een keer zo'n test gekocht. En ja, toen bleef het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus ik dacht, ja, dan moet hier wel meer worden als het zou zijn. Dus toen dacht ik al, dan is het natuurlijk niks. Maar het
klinkt echt als zo'n heen en weer geslingerd
ja,
worden.
Ja, dus dat was
hoop,
best wel.
Een verwachting en vrees van, nou, ja. Zal het dan wel, zal het dan niet?
Ik had altijd een heel plan in mijn hoofd voor om het tegen mijn man dan te vertellen van hoe ik het dan wilde doen. Ik kon heel lang, zeg maar. Dan dacht ik, nou, dan ga ik een shoot regelen.
Natuurlijk, als fotograaf vind je gewoon precies.
Ja, dan laten zien en zo. Ja, echt als een heel moment. En ik weet al precies hoe hij dan zou reageren natuurlijk. Ja. Dus ik had
ook zoiets wat je helemaal van tevoren kunt voorstellen. Een
beetje romantiseerd natuurlijk ook. Ja. Maar ja, dat...
Ja, maar ook omdat het een stukje verlangen ook laat zien. Een stukje verwachting. Dat je daar echt al helemaal over na kunt denken. Van nou, of zo wil ik dan mijn leven inregelen. Of zo ga ik het doen met mijn eigen bedrijf. Of...
Ja, zeker. Ja, je hebt toch altijd een bepaalde soort dingen. Dat je hoopt dat het zo gaat lopen. Of gewoon verlangen, ja.
En uiteindelijk bleek je niet zwanger te zijn.
Nee, dat was dus niks. Ja, waarom die test dat aangaf. Ja, misschien bepaald. Ik had ook gelezen dat het soms die spiegels of zo van je hormonen niet helemaal... Ja, dat het daardoor kwam. Ik heb geen idee. Maar dat was dus helemaal niks, nee. En toen kwamen we dus terug van vakantie. En toen dacht ik, nou, even naar de huisarts dan. Om toch te vragen, ja, hoe of wat. En die stuurde ons weer door naar het ziekenhuis. En toen zei ze nog in het ziekenhuis van... joh, 90% komt er niks uit. Dus verwacht maar gewoon dat het goed is. Moet even bloed prikken. En dat was het. Dus nou ja, oké, prima. Prik wel even bloed.
En, ja, klinkt ook zo nonchalant.
Ja, was het ook echt zo van... ja, maak je maar niet druk. Ja. Weet je, al vaak is het niks. En... zo zei ze het ook. Dus ik denk, nou, dan ga je er ook al vanuit. Nou, het zal wel niks zijn. En toen werden we al niet gebeld. Want we zouden 2 dagen later of zo gebeld worden of iets daarna. Nou, dat gebeurde dus niet. En toen werden we vrijdag, toen hebben we zelf gebeld. Van, joh, we willen nu al weten hoe het nou zit. En toen zei die assistent, die ging kijken. Die zei van, je FSH-waarde is veel te hoog. Dus je zit waarschijnlijk, zei ze... in de vervroegde overgang.
Wat?
Dus wij zo, hè? En we hadden er al nooit van gehoord, ja.
Hé, maar dat was natuurlijk dan een beetje
niet super
handig.
Nee, totaal niet. We waren echt helemaal...
Dan ben je gewoon in shock,
Ja, we waren helemaal overdonderd. We dachten...
Hè?
Van,
Want je was 24, of inmiddels 25.
Ja, inmiddels, nog 24 eigenlijk. Zo. Ja, en het was ook weekend en ik had natuurlijk wel een paar vragen. Ook al waren we wel een beetje zo van, waar heb je het nou over?
Ja, wat is dat eigenlijk?
Ja, maar ze zei, ja, die kan ik niet beantwoorden. Dat kan de arts alleen doen. Dus daar moet je volgende week dan voor terugkomen. Ik denk, nou, dus
lekker
heel het
dan.
Weekend zaten we daar met die vraag
ben
in ons hoofd.
En ben je gaan googlen? Of,
ja, tuurlijk, ja. Maar ja, ze zei ook echt, ja, waarschijnlijk. En dat weet ik nog wel. Ze zaten de hele tijd in het weekend te denken, is het nou wel? Is het nou niet? Is het nou... Ja, wat bedoelt ze nou? En hoe hoog is die FSH-waarde? Want dat wisten wij ook niet.
Wat
en,
is die FSH-waarde?
Ja, dat is...
Follicul-stimulerend hormoon.
Ja. Ja, volgens mij hoeveel eitjes toch in je...
Ja, dat komt vanuit je hypofyse, wordt dat aangeslingerd. Maar hoe dat samenhangt met de overgang, dat valt niet binnen mijn expertise.
Ja, normaal moet hij volgens mij tussen 1 en 10 zitten... Zoiets, bij een normaal persoon. Of 1 en 10, dacht ik. En bij mij zat hij echt al op 140.
Oeh, dus, dat is ook niet een beetje verhoogd.
Nee, het was niet... Want je hoort wel eens inderdaad bij vrouw dat ze op 25. Dat is dan al hoog. Maar dan heb je nog wel kans dat er nog wat eitjes in je eierstok eigenlijk zitten. Dat je daar nog wat hebt. Maar ja, bij mij al zo hoog was, dat bleek het dus ook zo te zijn.
En de week daarna zat je dus bij de gynaecoloog?
Ja, precies. En toen was het ook... Ja, het was ook geen fijne ervaring, om zo maar te zeggen, het eerste iets. Want die gynaecoloog ging er maar van uit inderdaad dat het zo was. Hij had nog geen echo gedaan. Hij had nog niks gekeken, niks gevraagd voor de rest. Alleen aan de hand van het bloed. nou ja, kan schijnbaar, dat wist ik ook niet. Maar wij dachten van ja, er is gewoon onvolledig onderzoek gedaan daarna.
Ja, je voelde je in ieder geval niet gezien, ja, of begrepen of aan, zeker, de hand meegenomen in het proces van...
Ja, of een beetje empathie
shock,
of,
te horen krijgt.
Ja, ik was natuurlijk super jong. Denk, ja, hoe kan je dat nou zomaar bij iemand dat zo neerdroppen, ja, en ook niet een beetje uitleg geven? Want het was allemaal heel snel, moest snel, hij moest op vakantie en nou ja, binnen een kwartier moest hij alles doen. Terwijl wij hadden vol vragen en we denken, nou, we werden echt niet netjes behandeld, zeg maar. Dus dat bracht eigenlijk die klap nog extra. Heftig, ja. Want we dachten echt van, ik weet niet, het was gewoon niet fijn. Toen op ons aandringen had hij toch maar een echo gemaakt. Van, ja, inwendig, zeg maar. En dat ging ook super hard en ja, niet fijn. Zeg. Ja, ik had ook nooit zo'n echo gehad, maar het was ook echt niet op een fijne manier. Ja, rachte er maar in. Nou ja, dat is niet lekker in je, zeg. Ja, van binnen, zeg maar. Dus,
klinkt haast als gewoon een ervaring die dan nog vaak terugkomt. Een soort van traumatische ervaring. Zo'n,
nou ja, ik had toen
zo'n gesprek en zo'n behandeling. Dat je echt merkt, hij ziet ons niet. Hij weet, ik wil nu weg, ik wil op vakantie. En we moeten dat maar even snel te horen krijgen. Terwijl, yeah, eigenlijk heel je toekomstbeeld. En,
ja, wordt opeens spat uit elkaar eigenlijk op die manier, ja. En hij zei ook gelijk van, ja, kan wel gelijk een afspraak maken bij een kliniek voor jullie. En dat was dan Tilburg. Nou, kan ik wel gelijk even doorverwijzen. En wij zaten van, ja, maar we hebben dit nog niet eens kunnen verwerken. We weten helemaal niet wat het precies inhoudt. We weten nog helemaal niks. Ik denk, ja, daar zijn we nog helemaal niet aan toe. En hij zei, ja, je kan gewoon kinderen krijgen, hoor. Alleen ja, via een andere manier. Oké, en dat was het dan. Dus ja, dat was... geen fijne ervaring, nee. En inderdaad, daarna met de andere echo's had ik ook echt wel even... Ja, dat ik het ook bij de eerste volgende weer aangaf. Van joh, ja, de eerste keer ging het gewoon niet zo fijn. En ja, zou je gewoon...
Beetje, ja, gentle.
Ja, precies. En daarna heb ik ook alleen nooit meer op die manier dat gehad, zeg maar. Dus het was echt alleen maar bij die man dan dat het zo... bijzonder,
dat is
naar,
hè? Vooral als iemand de eerste is die je ergens behelpt of die je te woord staat.
Ja.
Dat is ook zo bepalend hoe je eigenlijk vanaf daar het proces ook verder ingaat.
Hmm.
Want voor mensen die zeggen van, hé, wat is het dan? Hey, je was 24, bent super jong, vervroegde overgang. Overgang is pas iets wat, ja, rond je 50ste,
ja,
komt.
Ja, zoiets, ja.
Je
of bent soms nog later.
Ja, ja, je bent zo jong. Wat is dat dan als je vervroegd in de overgang zit?
Ja, dan is je eicelvoorraad is gewoon dan op. Wat je normaal eigenlijk op je 50ste hebt. Je wordt dus niet meer ongesteld. Je bent niet meer vruchtbaar, om het zomaar... ja, niet meer. Je kan geen kinderen meer van jezelf krijgen. Ja, en hoe dat kan, ja, dat weten ze niet. Ze hebben nog genetisch onderzoek gedaan. Maar ik heb alle chromosomen die er zijn, die gewoon kloppen, zeg maar. Dus daar mist niks in. Het zit niet in de familie. Want ja, weet je, mijn moeder die zit nu pas een beetje in de overgang. Nou, die is 57, 58.
Kun je nagaan. Dus jij was vroeger nog dan je eigen moeder in,
ja,
de overgang.
Ja, en mijn oma kreeg nog op haar 40ste ook een kind. Dus ja, weet je, het zit totaal niet in de vrouwenlijn dan.
Het lijkt me zo eenzaam dan, als je als enige dit door moet maken, terwijl je het eigenlijk helemaal niet kent van dichtbij, nog helemaal niet ervan wist, opeens dus iets, nee, op het presenteerblaadje te horen krijgt van oké, uit de test blijkt dat je vervroegd in de overgang zit, dat heel je leven inderdaad, ja, voor je ogen een soort van uit elkaar spat.
Ja. Ja, je hebt altijd
dat je dan een soort van molen instapt van oké, maar wat is het eigenlijk? En dan ook voor jezelf samen ook van, hè, hoe komt dat dan allemaal bij elkaar ook? Gewoon in hoe je je leven eruit zal zien of wat je wel of niet kan proberen. Of...
Ja, zeker. En ja, ik had daar toen ook best wel even last van. Ook gewoon het stukje vrouw zijn. Dat liep ik echt wel mee te struggelen. Dat even weg, ja, niet echt weg. Ja, een soort van weg. Het voelde niet meer... Ik voelde niet meer mijzelf. Ja, het is heel raar, maar...
Kun je dat uitleggen? Wat voelde je dan?
Ja,
of voelde het als falen?
Ja, ook, denk ik. En ook... kijk, vrouwen zijn natuurlijk... Ja, iedereen heeft natuurlijk daar de keuze in. Maar vrouwen zijn in principe wel gemaakt dat ze dat kunnen. Dat ze een kind kunnen dragen, dat ze dat kunnen baren. En dat is natuurlijk voor de een die zegt, nou, ik wil wel kind en de ander niet. Maar wel dat je die mogelijkheid hebt om dat te kunnen doen. En dat stukje had ik gewoon niet meer. En dat voelde heel erg alsof mijn vrouwelijkheid weg was. Of niet meer goed was of zo. Dus het voelde, ik zat heel erg in de struggle bij mezelf.
Dat klinkt als een heel groot verlies.
Ja, dat was, het was eigenlijk echt een verlies van iets wat je... Wat eigenlijk normaal is, als een soort verlies.
Dat vanzelfsprekende van, ik ben vrouw en mijn lichaam is in staat om nieuw leven te scheppen.
Nou, precies.
En dat dat dan opeens wegvalt. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je dan op zoek moet gaan herijken. Wie ben ik dan eigenlijk? Hmm. En hoe kan ik dan van betekenis zijn in deze wereld als ik niet het grote gezin kan krijgen wat ik zo graag wilde?
Ja, en ook, ik weet nog echt wel, struggelde ook, omdat ik niet echt per se van huis uit gewend was om emoties te tonen, gevoel te bespreken. En dat zat altijd een beetje een soort glazen plaat tussen. En toen moest ik wel, want ik kwam er gewoon niet aan. Er zat zoveel, er zat gewoon heel veel. En als ik het niet toeliet, dan bij een concert, weet ik nog wel, toen waren we daar en toen moest ik opeens uit het niets huilen, omdat ik het gewoon niet toelaat. En dan komt het natuurlijk ineens wanneer het dan denkt van... nou, hallo, ik zit vast in mijn lichaam en het moet er nu uit. En toen dacht ik, ik ben nu niet goed bezig. Ik moet echt even naar mezelf kijken en zelf weer mezelf hervinden, denk ik,
Van, en dat is natuurlijk heel vreemd, hè, dat je denkt... we zijn als mens zo geneigd om de pijn uit weg te gaan.
Hmm.
Om het niet te hoeven voelen, om het lijden in ons leven... maar niet in de ogen te kijken.
Ja.
En dan leef je natuurlijk in een maatschappij die super maakbaar is.
Ja, ook.
Dus dat zo'n arts dan zegt, gaat nog wel lukken hoor, om zwanger te worden, alleen via een andere manier. Dan lijkt het weer van, het valt toch echt wel te fixen.
Ja, en ook al voelde dat toen niet zo, zeg maar. Want we hebben ook nog wel een second opinion toen gedaan in een ander ziekenhuis. Want we dachten, dat voelde gewoon niet helemaal correct. En dat was dan in januari pas, dus een paar maanden later. Maar ondertussen in die tijd heb je het al wel meer een plek gegeven. Dus toen we dan ook zeiden van, het is echt zo. Ja, toen wisten we al wel van, het klopt ook. Maar dan weet je ook zeker dat er goed naar gekeken was. En dat voelt ook wel als bevestiging. Want in die maanden, dan zit je toch ook een beetje van, is het wel, is het niet? Is het in onzekerheid? Dat vond ik nog wel het ergste, denk ik. Dat je gewoon niet zeker weet wat er nou met je lichaam is. Of wat er mis is, of wat je er ook aan kan doen. Dan kan je ook weer een verdere stap natuurlijk bedenken. Ja. Als je het niet weet, dan kan je eigenlijk ook niks. Zit je een beetje ertussenin.
Ja, dus om in het ongewisse te zijn, dus niet te weten wat je pad dan gaat worden, medisch gezien, of gewoon wat je met je kop dan kunt gaan plaatsen. Je zegt, dat was misschien nog wat het vervelendste moment. Eigenlijk een moment dat je... nog geen idee had van, wat zal het dan worden? En wat betekent dat dan ook voor ons leven?
Nou, precies. En dan kan je ook daarop weer gaan verder denken en gaan kijken, wat zijn dan nog de opties? Of,
En wat als iemand nu luistert en zegt van, ik zit nu in zo'n seizoen van in het ongewisse zijn. Ergens lijkt er iets niet goed te gaan met onze vruchtbaarheid. We weten nog niet wat er aan de hand is. Er lopen onderzoeken. Of we zitten inderdaad te wachten op een second opinion. Of we hebben al ICSI of IVF geprobeerd, maar het lukt niet. En het is eigenlijk zo spannend. Wat zou je iemand dan mee willen geven?
Ik denk dat het voor iedereen een beetje anders is waar die goed bij voelt. Maar voor mij werkt het altijd heel goed. Als ik dan weer lekker gaat lopen buiten, de natuur in, met de hond. Dan brengt mij weer rust in mijn hoofd. En kan ik ook altijd wel weer voor mezelf dingen op een rijtje zetten. Maar ook proberen gewoon te genieten van de dingen die je nu... het is heel makkelijk gezegd. Want zelf heb ik ook ondervonden dat het heel moeilijk is om soms nog te genieten van dingen. Terwijl je denkt van het leven is gewoon niet altijd plezierig. Maar toch die dingen proberen te doen waar je wel geluk uithaalt, dat je dat ook niet meer doet. Ja.
Laat je cyclus voor je werken. Bestel nu het boek Hormoongeluk via hormoongeluk.nl. Daar vind je alle informatie en de online training die je daar kunt bestellen. Dus ga naar www.hormoongeluk.nl en bestel je boek vandaag. Ik vind het wel bijzonder. Mijn moeder die heeft een hele moeilijke periode ook in haar leven gehad. En toen is ze in die tijd gaan fotograferen.
Oh.
En dat vind ik zo mooi, want zij trainde zichzelf dus door de lens te kijken naar mooie dingen.
Oh, oké.
Dus ze ging op zoek naar dat mooie shot.
Mm.
En dat heeft haar zo geholpen. Het heeft ons als kinderen ook geholpen om dus je te trainen, je oog te trainen op de mooie dingen in het leven.
Ja, en ook al zijn ze maar heel simpel. Want ik heb ook, dan loop ik daar lekker buiten, dan zie ik die vogels zo mooi. Die zwaluw is allemaal mooi zo om met z'n allen. Dan denk ik, ja, ik kan daar wel heel erg van genieten. Dan denk ik, oh, dat is zo mooi. Maar,
En tegelijkertijd kan het ook heel rauw voelen.
Ja, tuurlijk, ja. Ja, ik denk dat je ook gewoon rust voor jezelf moet pakken. En ook niet erg vinden als je even een stap terugneemt of niet naar die baby- of kinderverjaardag gaat. Of denk gewoon goed aan je samen ook. Dat is ook gewoon naar je relatie. Desnoods lekker, ons werkt ook wel als we een weekendje weg of een nachtje weg. Dat hebben we ook beide keren gedaan. Toen we slecht nieuws kregen, zijn we eigenlijk daarna weggegaan. En dan even uit de standaard omgeving waar je altijd in zit. Waar je, ja, wat soms heel zwaar voelt. Maar als je dan even als maar één nachtje of één dag even lekker samen naar de zee of wat dan ook. Dan kan je samen ook weer even, ja, samen zijn. En dan mag er ook alles zijn, denk ik. Ook het verdriet, maar ook de struggles. Maar dan ben je ook even weg uit de, ja, uit je omgeving of zo. Ik weet niet waarom dat is, maar het scheelt bij mij, bij ons altijd heel
ja,
erg.
Ja, maar dat snap ik ook wel, ja. Ik heb met Bjorn Visser, hij heeft een boek Papa's Rouwen ook geschreven. En dat gaat over vaders die in welke leeftijd dan ook een kind verloren hebben.
Hm.
Dus van miskraam tot aan, dus zelfs een kind ook van 18 die allemaal overleden zijn. En hij zegt in die Klare Liefdestaal podcast, dat is een van mijn andere podcasts, deelt hij over het feit dat hij zegt, je raakt elkaar altijd kwijt als partners. De kunst is om elkaar weer te vinden.
Ja.
En vind ik zo mooi dat je zegt van, daarin ook elkaar te blijven zien en elkaar te blijven vinden, daar ook echt tijd voor vrij te maken, dat je even uit de setting komt om ook daarin elkaar weer te ontmoeten. Omdat je allebei op een andere manier, zeker te weten op een andere manier, ermee dealt. De een waarschijnlijk meer behoefte heeft om erover te delen en erover te praten, terwijl de ander liever gewoon weer lekker aan het werk gaat en daarin het proces heeft op een andere manier. En dat het ook zo nodig is ook om elkaar weer
zeker
te ontmoeten.
Ja, want je zit er samen in. En ik denk, ja, dat is ook denk ik het belangrijkste. Want jij en je partner weten denk ik hetzelfde. Ja, je zit in hetzelfde traject of hetzelfde ding. En alleen jullie samen kunnen dat het beste snappen. Kijk, een ander zou er goed in willen verplaatsen, maar die kan daar nooit toe komen dan wat je zelf meemaakt met je eigen ogen, met je eigen gevoel. En het kan inderdaad, bij ons heeft het juist vooral de eerste keer dat we een poging hebben gedaan, ook met de eiceldonatie, best wel goed tenminste, dat we naar elkaar toe kwamen juist, dat we juist heel close werden. Dat is vaak bij moeilijke dingen bij ons, dan worden we juist heel hecht. Maar ja, de tweede keer was het wel weer moeilijker, omdat we alle twee best wel veel boosheid en frustratie hadden. Van ja, waarom weer niet? En dan ga je dan een beetje op je eigen eiland zitten. En dan, ja, dat is natuurlijk eng. Tenminste, vind ik zelf eng. Want dan denk ik, ja, zo herken ik het ons niet, zeg maar. Meestal worden we juist heel close en heel,
Vind je elkaar.
Vind je elkaar heel goed juist daarin. En, maar ja, door die boosheid en frustratie zit je natuurlijk meer op je eigen ding, want je kan er niks mee. Kijk, verdriet, tenminste, ik heb altijd het idee, verdriet is natuurlijk moeilijk, maar verdriet komt eruit. Misschien wel heel de dag, maar het verdriet komt eruit en je voelt je daarna vaak weer iets lichter.
Ja, en je kunt elkaar troost bieden
in
een stukje verdriet.
Ja, precies. En met boosheid, dat komt er niet zomaar uit. Dat moet er vanzelf een beetje uit slijten, maar dat is niet zeg maar binnen een dag gedaan of binnen een paar dagen gedaan.
Nee,
zeg maar.
En, dus, en ook natuurlijk moeilijker wellicht om onder woorden te brengen, want waar ben je dan boos
op?
Je bent niet boos op de ander. Je bent
natuurlijk niet
boos omdat je jezelf waarschijnlijk machteloos voelt.
Ja, gewoon de situatie. En, en daarom moet je denk ik wel goed met elkaar ook blijven communiceren en soms misschien maar even, ja, even ruzie of toch even samen weg of wat er dan ook voor nodig is. Want het is zo belangrijk dat je samen het gewoon bespreekbaar maakt en ook tot waar je gaat voor nu. Net als bij ons, ja, dan merk ik gewoon altijd, het is even te veel geweest. Het is even te snel achter elkaar alles. ja, dan moeten we even een pauze, even een break van dit. Gewoon even weer onszelf vinden, samen ook weer leuke dingen doen. Deden we al, hoor. We deden echt wel tijdens het traject ook leuke dingen. Maar je bent toch in je achterhoofd bezig met, ja, met het traject. Dat is gewoon, dan ben je toch
heel super altijd intensief.
Ja.
Dus ik heb inmiddels zoveel vrouwen gesproken. Ik ben blij dat daar bij mij in ieder geval vaak de openheid over is. En dat is ook een beetje mijn missie, om juist dit soort thema's ook bespreekbaar te maken. Omdat ik zoveel vrouwen hoor die zeggen, ja, het is eigenlijk een heel moeilijk thema om over te spreken. Hormonen, cyclus, tot aan, nou ja, eigenlijk alles wat daarmee samenhangt. Daarom ook mijn boek Hormoongeluk, wat ook gaat over cyclus. Maar daarin wilde ik ook jouw vrouw opnemen, omdat ik dacht, ook dit is belangrijk. De gedachte dat het allemaal maar vanzelfsprekend gaat en dat je lichaam goed functioneert. Het is een wonder als het goed werkt.
Ja, zeker.
En het is bij zoveel mensen die je kent echt een worsteling. Of dat ze primair ongewenst kinderloos zijn of secundair. Dat ze misschien nog wel een kindje hebben, maar zo'n verlangen hebben naar nog een kindje. Het is vaak zo'n thema wat met hun meereist zonder dat heel veel mensen in hun omgeving dat ook weten. Het staat natuurlijk nooit op je voorhoofd.
Nee, zeker niet.
Of mensen denken, weet je, je bent nog jong, daar ben je nog helemaal niet mee bezig. Terwijl, ja, het voor jullie dus los van een wonder een gepasseerd station is op de manier waarop dat je altijd hoopte of dacht. En we worden gewoon natuurlijk zwanger.
Ja, dat ook gewoon een kind op jou kan lijken. Ik weet nog wel, vroeger had ik dan, toen we net een relatie hadden, dat je dan een foto van hem toen hij klein was en van mij toen klein was bij elkaar had gelegd. En dat ik dacht van, oh ja, wat zou er dan uitkomen? Ja, dat zijn dan toch, ja, dat doe je dan omdat je dat toch verlangt naar en hoopt op natuurlijk. Maar,
en ervan uitgaat dat het gewoon lukt.
Als ja, ook wel eigenlijk.
Jong en onbezongen. Dus,
terwijl dat is natuurlijk ook niet helemaal correct, denk ik, achteraf tenminste. Heel vaak lukt het ook niet. 1 op de 6 wordt gewoon moeilijk zwanger, om welke reden dan ook. Nou ja, 1 op de 6 is best veel. Het wordt denk ik ook alleen maar meer naarmate de jaren denk ik volgen. Maar ja, denk ik, eigenlijk moet daar vooraf ook al, het is niet zo vanzelfsprekend. En dan kom je pas achter als je er zelf in zit. Maar als ik ook om me heen kijk, zie je ook steeds meer mensen waar het ook inderdaad bij is.
Ja. Ja, en dan is het zo kostbaar als daarover gepraat gaat worden of over gedeeld kan worden en we daarin ook elkaar mogen zien.
Ja.
Ja, zelf ben ik heel lang alleen geweest en al mijn vriendinnen werden tegelijkertijd zwanger. En ik merkte aan hun ook wel dat ze het zo moeilijk vonden om dat met mij ook te delen. Terwijl ik ook tegen hun zei, vertel het me maar gewoon of laat me meekijken. En ik heb het geluk gehad, ik ben nu inmiddels, ga ik al richting de 40. En dat het zo kostbaar is dat ik bij een aantal gezinnen zo betrokken ben geweest met de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen. En dan merk je gewoon als ik daar kom, die kids zijn zo vertrouwd met mij, dat je een van hun, ja, dichtbij mensen bent. Gewoon dat je van betekenis mag zijn in hun levens. En het was altijd heel kostbaar dat je, ja, ook dat stukje had. Merk je ook dat mensen het lastig vinden, mensen die het weten van jullie worsteling hierin of jullie verhaal hierin, dat ze het heel lastig vinden om daarmee om te gaan?
Ja, aan de ene kant wel, dat ze het moeilijk vinden. Aan de andere kant zijn we heel open en juist heel, ja, is het juist ook heel fijn dat we er open over zijn, want dan kunnen ze er ook rekening mee houden aan de andere kant. Ze vindt het soms natuurlijk wel dubbel om te zeggen, maar dan het brengt soms ook hele mooie situaties juist op. Ik weet nog wel, toen wij net, het is natuurlijk nu alweer een tijd geleden, bijna 3 jaar geleden dan. Maar toen wij net hoorden dat ik echt definitief in de overgang zat, kwam iemand met een zwangerschapsaangekondiging in de vriendengroep. En dat was net heel dubbel. Want ja, wij hoorden natuurlijk net, ja, het viel net een beetje bij elkaar. En
zo.
Dat was toen echt wel even moeilijk. Maar toen ben ik ook even naar buiten gegaan. Want ik dacht, ja, ik trok het gewoon echt even niet. En toen kwam zij ook naar buiten. En toen hebben we gewoon goed over gehad van, ik ben heel blij voor jullie. Maar zij ook, ik vind het heel rot voor jullie. En toen hebben we elkaar een knuffel gegeven. En het was juist heel mooi. Dat we alle twee, zij snapt het wel. Maar het ontdeed niet van haar geluk, zeg maar. Maar ik was ook blij voor hun. Maar ik heb dan ook nog steeds mijn gevoel. Dus we hadden alle twee ons eigen ding. Maar we konden elkaar daarin wel vinden.
Dat is wel heel bijzonder, wat je gedeeld. Dus eigenlijk kan het ook naast elkaar bestaan. Je kunt blij zijn voor een ander, maar ook verdrietig zijn om je eigen gemis.
Ja, dat denk ik.
En dat kan dus naast elkaar staan.
Ik denk dat het juist heel mooi is als dat naast elkaar staat. Maar heel vaak kan het soms ook niet. Ja, voor mensen is het natuurlijk soms ook gewoon lastig om te snappen wat het precies inhoudt in ons eigen leven, wat het inhoudt voor je toekomst. Ja, ook gewoon mensen die er dan niet mee weten om te gaan. En we proberen echt wel daarin dan, dus ik zelf probeer daar echt wel het gesprek mee aan te gaan. En ja, ook gewoon open over zijn van, hey, hoe voel jij je dan bij? Of voel je daar niet bezwaar om? Of ja, dat gewoon wel bespreekbaar te maken. Maar goed, dat kan natuurlijk tot een zekere hoogte. Want zelf moet je ook niet je eigen voorbij daarin laten lopen. En, ja.
Nee, dus eigenlijk wat je net deelde, hè, over het verkennen van je eigen emoties en het daar goed voor zorgen, heb je ook te maken met emoties van een ander die vanuit machteloosheid of frustratie of het eigen proces wat iemand heeft, daar ook wel weer op een bepaalde manier dus mee omgaat. Dus je zit altijd met al die emotiehoofden bij elkaar, wat heel veel zegt ook over de ander.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat als iemand luistert en zegt, hey, ik herken dit ook heel erg, dat het ook kan zijn dat je vrienden verliest die gewoon niet weten hoe ze ermee om moeten gaan.
Ja.
Met dan het lijden in jullie leven wat niet op te lossen is.
Ja, wat geen leuk.
Nee, dat gaat het niet over. Zijn, je kunt het niet opleken. Nee. Het is gewoon, nee, het is precies wat het is. En dat is het. En daar moet iedereen, jijzelf als persoon en als echtpaar moet je daarmee dealen. Maar dus ook met de mensen die eromheen staan. Zij moeten er op een of andere manier ook handen en voeten aan geven.
Nou, precies.
En misschien is het makkelijkste gewoon om te vragen van, hey, moet ik er af en toe naar vragen?
Ja, ja.
Of heb je ruimte nodig? Of hoe kan ik hierin voor jullie van betekenis zijn? Of,
ja, gewoon bespreekbaar maken, denk ik. En niet, zelf doe je dat zelf misschien soms ook wel, maar dat je gewoon dingen invult voor een ander. Dat je denkt, oh, misschien heeft hij daar wel behoefte aan. En dan of juist niks zegt, of juist heel veel zegt.
Ja, eigenlijk de al oude bekende opmerking, niet invullen voor een ander.
Nee, ja, het is heel simpel, maar dat gebeurt wel heel vaak, denk ik, dat mensen dat wel doen. Dat is niet vaak uit een verkeerde
intentie,
helemaal niet. Maar ja, daardoor komen er wel, ja, staan er dingen tussen, misschien tussen vrienden in, dat je denkt, ja, dat hoeft niet. Want als je het gewoon bespreekbaar maakt, ook al is dat soms moeilijk, want het is iets heel kwetsbaars. En misschien kunnen we er ook niks mee, maar dan heb je jouw stuk wel gedaan of zo. Dan heb je wel zelf de open eerlijkheid
Ja, en dat is soms dat je ook deelde van die vriendin die ook naar buiten kwam. Dat kan juist ook heel erg mooi verbinden.
Ja, zeker.
Als dat gesprek open gegooid wordt. Hey, vervroeg de overgang. In plaats van je moeder ergens eind 50, kwam jij al, ja, halfwege 20 of misschien al eerder, dat je door de pil niet door had dat je al in de overgang zat.
Ja.
Dat heeft ook nog wat gevolgen voor je gezondheid. Van opvliegers tot aan je botten, tot aan je hartgezondheid, ja. Eigenlijk alles. Is dat ook iets waar je nu ook bewust mee bezig bent? Van oké, hoe vul ik mijn leven daarin in? Of dat je zegt, ja, dat is eigenlijk iets waarvan ik me bewust ben. Mag ik juist ook wel meer op letten? Of hoe werkt dat voor jou?
Nee, ja, ik ben daar wel echt mee bezig. Want we hebben toen we het wisten, gelijk een DEXA-scan gehad. Zeg maar. Dat is dus je botdichtheid meten. Ik had gelukkig nog geen geen ontkalking. Geen,
ja, botontkalking.
Ja, had ik nog niet.
Oh, ja.
Had ik nog niet, sorry. Ja. Dus dat was
daar ben je heel blij mee.
Want, ja, want sommige mensen, dan kom je erachter en dan doe je pas later bijvoorbeeld zo'n DEXA-scan, heb je al botontkalking. Ja, dat kan best wel rap gaan. Plus ik had toen we het nog niet echt wisten, had ik wel in de zomer lichte opvliegers. Maar ik dacht gewoon, ja, ik loop altijd op blote voeten. Dacht ik gewoon, ik ben gewoon een warmbloedig persoon. Zo, ja, zo dacht ik dan. Maar nu achteraf denk ik, oh ja, dat waren dus dingen van de overgang. Maar het is dus niet zo heftig als bij een vrouw van 50 die ook bijvoorbeeld in de overgang zit. Het is dus een stuk minder heftig. Plus, het gaat ook veel sneller. Zeg maar, als je in de 50 in de overgang komt, kan het jaren duren voordat je er helemaal doorheen bent. En van mijn leeftijd is het gewoon een paar maanden en dan is het klaar. Dus daarin is er ook natuurlijk best wel een verschil. Maar zelf probeer ik echt wel elke week te sporten, yoga te doen of te stretchen. In ieder geval dat mijn spieren losser zijn. Anders krijg je gewoon
last. Merk je dat? Dat je stijve spieren krijgt?
Ja, best wel. In mijn heupen heel erg. En mijn benen, bovenbenen. Dat ik daar gewoon echt wel stijver in ben dan wat zou moeten, heb ik het idee. Soms weet ik ook niet echt, hoort het bij mij of hoort het bij de overgang? Ik vind het ook heel lastig soms, omdat je het al zo lang hebt, zeg maar. En ook een beetje dat brain fog, dat je dingen vergeet. Soms dan kan ik echt denken, dan heb ik het net een seconde geleden gedacht. En dan weet ik het gewoon niet meer. En ik dacht eerst altijd, oh, dat hoort gewoon bij mij. Maar nu denk ik, nou, het is altijd wel heel snel dat ik dingen weer kwijt ben. Dat ik dan denk van, oh, ik moest bijvoorbeeld de kast dicht doen. En dan ben ik dat gewoon...
Ja, gewoon vergeten.
Ja, en dan niet vergeten van, oh, het is onhandigheid. Maar gewoon...
Ja, blanco.
Blanco. Het is dan, of dan kan ik echt niet op een naam komen. Dan zit ik echt, kan ik uren nadenken. Maar het is gewoon weg. Dus dat heb ik wel. En probeer gewoon goed gezond te eten. Voor mijn lijf gewoon goed te zorgen. En ik slik dan ook wel medicijnen voor die botontkalking. Dat je dat dus niet krijgt. Hormonen zijn dat eigenlijk. Die je eigenlijk mist. Het is natuurlijk nooit hetzelfde als wat ik normaal zou hebben. Maar ja, dat het wel tegenhoudt en dat je dan niet...
Ze zijn echt wel op zoek naar mogelijkheden om bio-identieke hormonen te kunnen ontwikkelen. Juist voor vrouwen die vervroegd in de overgang zijn. Of wat voor klachten dan ook hebben. Maar dat is eigenlijk allemaal nog in onderzoek stadia. Ook kijken hoe ze dat kunnen doen. En natuurlijk ook het mysterie van hoe kan dat dan ontstaan? Dat je zo'n... jonge vrouw in de bloei van haar leven al vervroegd in de overgang zit. En je eigenlijk een lijf krijgt van een vrouw die al richting de 60 gaat. Terwijl je echt super jong nog bent.
Ja, dat kunnen ze nog niet onderzoeken, nee. Misschien ooit in de toekomst dat ze bepaalde DNA wel kunnen onderzoeken. Maar dat weten ze nu nog niet. Nee. Je kan volgens mij ook, hoe noem je het, hormoon... Ja, inderdaad, hoe zei je dat nou?
Hormoontherapie.
Therapie doen of... Maar dat gaat ook niet altijd goed als ik het soms wel eens hoor. Het is ook best wel tricky, want het kan ook soms te veel zijn. En,
het is echt moeilijk. Ik ben nu met een schrijvend boek zoveel boeken hierover aan het lezen. En ook een dame die echt gespecialiseerd is ook in hormoontherapie. En zij schetst aan het begin van het boek een aantal professoren die dus dingen geschreven hebben. Hè. Wel progesteron, geen progesteron. Echt zoveel verschillende dingen. En wat ze stelt is, er zijn eigenlijk zoveel verschillende meningen. Waar doe je dan goed aan? Dus dat is eigenlijk wel echt een pad wat je moet bewandelen bij jouw unieke lichaam. Waarbij je moet gaan verkennen wat werkt wel voor mij, wat werkt er niet voor mij. En ook wel eens een pad waarvan je denkt, waarom is dat pad niet al vaker belopen? Dat zou het wat makkelijker maken.
Ja, dat je gewoon weet van, oh, dit kan je doen en dat... Dat werkt, maar overal hoor je natuurlijk ook wel anders. Als je op internet gaat zoeken, de een zegt, nou, ik pak patches van die hormoonpleisters, zijn dat dan? Of de ander weer inderdaad wel die therapie. De ander zegt, nou, ik doe helemaal niks. Want die medicijn die ik nu slik, Femoston, zegt ook, als je het langer dan 2 jaar slikt, kan je vroeg kans op kanker krijgen. Nou, dan vraag je dat aan het ziekenhuis. Die zeggen, nee, dat kan alleen als je dus oud bent en dat slikt. Dan denk je, maar is het bewezen als je het jong bent en je slikt het? Ja, dat is ook nooit onderzocht, denk ik. Want hoeveel vrouwen slikken dit nou? Dus je weet niet precies waar je nou goed aan doet.
Nee, dat lijkt me wel echt heel lastig. Als je dan dit nieuws hoort en eigenlijk je kinderwens stort in ieder geval in elkaar. De mogelijkheden om daar in ieder geval biologisch... vanuit een kindje wat op jou zou lijken, daar betekenis aan te kunnen geven. Dat is gewoon niet mogelijk.
Nee.
Dat lijkt me al zo heftig. En dan ook eigenlijk het pad ter blinden. Waar doe je dan goed aan?
Nou, precies.
Dan ook niet precies weten van... dit is dus echt het pad wat ik stevig kan gaan bewandelen. Maar daar eigenlijk zoeken in zijn van... Oké, hoe meet je dan een gezonde levensstijl aan? Die past bij jouw lijf, zodat je jouw lijf gezond kunt houden. Zodat je ook je lijf fit en gezond kan houden. Ondanks dat je hormonaal gewoon natuurlijk eigenlijk heel anders in elkaar steekt dan een andere vrouw van jouw leeftijd.
Ja, dat klopt. Ja, dus dat blijft gewoon uitzoeken. En als ik ook in zo'n traject zit, heb je natuurlijk wel die pillen die je dan normaal mist. Dus dan merk ik ook echt wat ik goed voel en gelijk lekker in mijn vel zit. Maar dat kan je natuurlijk niet continu doen.
Nee.
Het is alleen maar voor dan. Dus dat is gewoon door de jaren. Moeten we gewoon even kijken wat goed past. En wat goed werkt. Ja, dat is voor iedereen natuurlijk ook weer verschillend, denk ik, als je in een vervroegde overgang zit.
Ja. En dus het is dus aan de ene kant heel kostbaar dat je er dus nu al achter gekomen bent. Omdat je dus heel veel gezondheidsrisico's voor kunt zijn en daar nu al op kunt anticiperen, bijvoorbeeld je botten. ook hoe je daarin met balansoefeningen en krachttrainingen ook ja, die botten gezond kunt houden.
Ja.
En tegelijkertijd daarin ook wel, nou ja, het lijkt me zo verdrietig ook, dat proces van verlies aangaan. Van oké, hoe kan ik hier ook voor mezelf dat proces aangaan, maar ook samen dat proces aangaan om elkaar daarin ook te vinden.
Ja, ja. Ja, en gelukkig is mijn baarmoeder wel helemaal goed. Elke keer wordt het gezegd van je baarmoeder ziet er echt meer dan goed uit, zeg maar, voor iemand die in de overgang zit. Dus dat is altijd dan wel heel... schijnbaar kan daar ook weer iets mee gebeuren. Dus ja, dat is dan wel weer fijn. Dat daar wel iets in kan groeien. Alleen ja, dat moet dan ooit natuurlijk wel komen.
Ja. Lijkt me ook wel weer heel spannend om dat te doen. Want ik denk niet dat je dat heel vaak hoort. Vrouwen die nog zwanger worden door een eiceldonatie...
Ik zit in van die groep op Facebook. En er zitten wel best wel wat mensen die dan toch gelukt is op die manier.
Wow.
Dus het is zeker mogelijk. Alleen, het is eigenlijk net zoals met een normale zwangerschap. Volgens mij is dat 33% kans dat het, als je het doet, zeg maar, dat het werkt. En dat is dan met zo'n eicel terug ook, als teruggeplaatst is. Dus ja, dat is natuurlijk niet superveel. Dus ja, misschien heb je na een derde poging wel dat het lukt. Misschien de eerste. Maar ja, bij ons is al de tweede keer al halverwege gestopt. Dus we zijn eigenlijk nooit op de terugplaatsing gekomen. Dus nou goed, hopelijk dat het ooit nog mag gebeuren.
Ja.
Maar het zou zeker wel kunnen. Alleen, het is natuurlijk nog steeds onzeker. Het is geen garantie ervan, we doen een eiceldonatie en je vliegt bijvoorbeeld naar Denemarken en... je spendeert 10.000 euro en dat je dan een baby krijgt, zeg maar. Dat is zeker geen garantie.
Nee, dat is natuurlijk zeker niet
dus,
zo.
Dus het is veel intensiever en kost veel meer geld. Je moet er veel bewuster voor over nadenken.
Natuurlijk ook gewoon eigenlijk alles wat het met je mee... zo'n heel traject met zich meebrengt.
Ook nog mentaal, je tijd. Nu ben ik met mijn werk wel flexibel, maar ja, dat is ook niet iedereen natuurlijk. Dan moet je soms ook vrij voor vragen.
Ja, en dan kom je lekker bij je baas en dan zeg je ik wil vrij. Ja. Ik moet even naar het ziekenhuis.
Misschien wel voor de, wat is het? Misschien wel je vierde poging. En het is best wel complex natuurlijk dan dat je gewoon een keer het doet. Om het zo maar te zeggen.
Ja. En daar is pling.
Ja,
en, pling.
Ja, je moet er gewoon hele bewuste keuzes over maken. Ja. Van,
en ook wel en inderdaad van hoe dan en hoe richt je dan ook daar in je leven in? En wat als je dus zegt, oké, we zijn uitgeprobeerd.
Hmm.
Ook dan komt er waarschijnlijk weer een proces van...
Ja, van rouw, denk ik. Ja.
Van rouw en herstel, ja.
Ja,
en zo heel bijzonder, ik heb met Jorien Ouweneel... in het boek staat ook een link. Ik zal ook bij deze podcast een link zetten naar een pagina met 4 blogs. Met haar eigenlijk, van hoe ga je dan eigenlijk van de hoop naar de vrees... door die wanhoop heen en op weg naar nieuwe hoop. Maar ook een podcast over rouw en rouwen en verlies rondom dus ongewenste kinderloosheid. Dus dat is echt een hele bijzondere serie ook geweest die ik met haar daarover opgenomen heb. Dus wellicht dat je als luisteraar daar ook echt een stukje bemoediging in mag ervaren. En wellicht ook gewoon de erkenning dat dit gewoon een heel heftig proces kan zijn. Vooral als je dat alleen of samen draagt. En nog helemaal niet veel mensen, of eigenlijk heel veel mensen dat om je heen niet weten. En dan overal waar je komt en mensen zich voorstellen, komt dat moment. Hè, ik ben die en die, ik heb zoveel kinderen. Dat hoor je dan eigenlijk, en dan moet je zeggen, wat zeg je dan?
Of vragen van, en heb jij kinderen? Krijg ook heel vaak die vraag. En dat is niet verkeerd bedoeld natuurlijk, maar dan zeg je nee. En dan denk ik, ja, ik wil het wel. Maar ja, het wordt zo vanzelfsprekend gezien. Ja. Ik weet, daarom hebben we het eigenlijk ook wel verteld. Als eerste tegen de familie toen. Want ik heb dan 3 zussen en die hebben allemaal kids.
Wow.
Allemaal best wel veel ook. 3, de meeste hebben er 3.
Yeah.
Die vroegen natuurlijk altijd van... wanneer gebeurt het bij jullie? Of dan zaten ze een beetje zo te kijken, want ik hou wel van een biertje. Van, drinken ze niks? Ze zaten altijd zo een beetje de pols. Of dan gaven ze een kind aan mij van, het staat je goed, weet je wel. Terwijl toen dachten we ook op een gegeven moment, toen we net wisten, dachten we, gaan het gelijk delen. Want dan, het is gewoon fijn voor ons van dat, dat we dat niet meer krijgen. Dat we die vraag, in ieder geval van de familie niet.
Intimie,
niet van die dichtbije mensen, zeg maar. Dat gewoon dat ze het ook snappen als ze bijvoorbeeld niet naar een verjaardag van een kinderverjaardag gaan voor een keer. Of ja, dat we daar niet hoeven uit te leggen, zeg maar.
Nee, dat het ook oké is om soms even die ruimte dus te pakken.
Ja, precies. Ja,
en dan is het met dat soort kwetsbaarheid altijd de vraag, ook voor jezelf te voelen van, als iemand dus gewoon zo'n vanzelfsprekende vraag stelt, en hoeveel kinderen heb jij, of hoe is het bedoel, of hebben jullie, whatever, kinderwens, dat je daarin ook voor jezelf nagaat, ja, vind ik jou veilig genoeg, of vind ik het prettig om met jou te delen wat ons verhaal is, of wat niet. Ik vind het zo knijtenstoer dat je nu ook middels de podcast daarover deelt. Hè. Je stond volle mooi prachtig in de Linda.
Ja.
Ik vind het zo dapper dat je daarin ook dat thema ook bespreekbaar maakt. Van, hey, laten we dit ook bespreekbaar maken.
Ja.
Laten we er niet van uitgaan dat het allemaal vanzelfsprekend goed gaat, makkelijk gaat. Als je een kinderwens hebt. Maar ook wel van, dit zijn ook de eerlijke verhalen. Super rauw, super pijnlijk. Het schuurt, het raakt ons allemaal als we... Als ik naar jouw verhaal luister, dan denk ik, oh man, zo heftig. Gewoon het moment dat je daar bij die arts zat en die echo had die niet prettig was. En nou, eigenlijk zo'n ijsbucket over je hoofd heen krijgen van, nou, je zit in de vervroegde overgang. In een kwartier moest dat even gezegd worden.
Ja.
Of dat belletje met die assistente die dan zegt, nou, je FSH-waarde is echt veel te hoog. Dat je echt denkt, even serieus. Moet dit zo over de telefoon? We werden niet gebeld, we bellen nu mezelf. Nee. En dan krijg je zo'n boodschap. Wat een heftigheid gewoon wat jullie daarin meegemaakt hebben.
Ja, ja, als je dan ben ik blij waar we nu staan, zeg maar. Natuurlijk is het nog steeds niet altijd makkelijk. En nog steeds zijn we moeilijke dingen. Maar dan ben ik wel blij hoe we daar zo doorheen zijn gekomen.
En elkaar nog steeds gevonden.
Ja, juist, ja. Ja. Ik denk dat onze band sterker is dan ooit. En ja, dat wil je natuurlijk niet op die manier. Maar het brengt ook op dat opzicht dan wel weer mooie dingen. En ik ken mezelf nu wel steeds beter. Ja, dat had ik vroeger, ja, voor die overgang had ik denk nooit mezelf zo uitgeplozen. Ik weet niet precies. Helemaal zeg maar, ik ben wel veel blijer met mezelf. Het is heel gek. Maar ik ben blijer met mezelf nu dan 4 jaar geleden voor die overgang.
Maar dat vind ik wel heel bijzonder.
Ja, terwijl ik mis dat stuk natuurlijk wel. Maar
ja, want je zei, hè, daar heb ik echt mee geworsteld. Ja. Met het feit dat ik geen moeder meer kan worden voor, zoals het er nu uitziet. En dat mijn lichaam gewoon, dat stukje vrouwelijkheid wat ik daarin kwijt was. En dat je nu zegt, hè?
Ja, dat klopt. Dat was toen echt dat moment. Ja, daar was ik echt wel een tijdje... Ja, overhoop van, om zo maar te zeggen. Dat ik echt dacht van, ik voelde me gewoon boeg. Ik weet niet, ik voelde me echt niet... Maar dat kostte tijd en voor mezelf kan ik heel goed relativeren. Soms iets te goed. Dus dan moet ik soms ook even een stapje niet relativeren... en gewoon voelen wat er te voelen valt. En toen dat eenmaal wel... dat ik oké met mezelf was. Van, weet je, Jas, dit is niet iets... Het maakt me echt niet minder vrouw, uiteindelijk. Ik ben nog steeds, ik weet niet. Op die manier, ik zit veel wel lekkerder in mijn vel. Ook al is het natuurlijk soms wel een struggle. Maar ik zit wel, dat ik gewoon weet wie ik ben. Wat ik wil doen, ook wat mijn grenzen zijn. Ik durf te zeggen wat ik vind. Mijn emoties toe te laten. Ja, daar ben ik wel al, wel heel blij mee.
Zo bijzonder. Ik heb een boek geschreven, Van Rauw naar Wauw. En dat je als je de rauwheid doorleeft... dat je zoveel rijkdom kan geven. Ja, dat is precies wat je nu deelt. Van juist door het doorleven van die rauwheid... van het verlies, van het stukje verloren vrouw zijn in jou... dat je daarin zegt, hey, ik heb geleerd om goed voor mezelf te zorgen... mijn emoties toe te staan, daar goed voor te zorgen... en ook mijn grenzen daarin aan te geven.
Ja.
Dat je zoveel ook oplevert. Dat is echt heel mooi om te horen.
Ja, nou ja, dat is... Ik weet niet, dat ik gewoon nooit van mezelf vroeger... mijn vroeger ik nooit zou kunnen denken. Ook gewoon dingen bespreekbaar maken met mensen. Ben ik gewoon wel blij mee. Ja,
mooie mens ben je, Jasmin. Ja. Het is een mooie slotakkoord voor onze podcast. Enorm bedankt voor het delen van je verhaal.
Ja, graag gedaan.
En zeg je nu van, hey, ik wil hier gewoon meer over weten... meer over lezen, ook voor mijn eigen hormonen... In het boek Hormoongeluk deel ik echt enorm veel over hormonen, over leefstijl. Over hoe je juist in je jonge jaren een gezonde levensstijl aan kunt meten om ja, eigenlijk ook je vruchtbare jaren ook door te gaan. Ja, ik vond het zo belangrijk om Jasmin's verhaal daarin ook op te nemen, omdat het dus niet zo vanzelfsprekend is dat je pas eind 50ste in de overgang gaat. En enorm bedankt ook dat je daarin je verhaal wilde delen, ons daarmee wilde verrijken en inspireren. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Wat tof dat je luisterde naar de inspirerende vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen, Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet. Check dan Bureau Delight of de ambitieuze zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel. Voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. En graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked. En wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen de inspirerende vrouw kunnen vinden. Geniet!